Het is heerlijk om weer terug te zijn. En weet je waarom ook? Niet alleen omdat ik een jaar geleden hier geweest ben. Ja, niet hier, maar ergens anders. Toen zaten jullie nog in het andere gebouw. Maar om weer hier terug te zijn. Ik reed hier naartoe. En ik reed gewoon weer de oude weg. Zoals wij altijd naar Jefta reden vanuit Dongen. En dan, ja, dan gebeurt er gewoon iets met je. Er komen allerlei herinneringen komen naar boven. Zo grappig dan, ineens kwam de gedachte in me op dat we hier een filmopname hadden voor de tv. Wie weet dat nog? Ja, gelukkig nog wel. Een groep. Anders voel je gelijk zo oud, hè? Dan denk ik, er kwam er hele gekke gedachte in me op, omdat wat mooi was, dat heel veel mensen hadden dat gezien. Veel meer dan je denkt trouwens. Want je denkt, nou, wie ziet dat nou op zondagochtend? Nou, heel veel. Dus dat was eigenlijk heel bijzonder. En de gedachte kwam in me op dat iemand van mijn patiënt, ik ben fysiotherapeut ook van beroep, kwam naar me toe en die zei, Rick, ik moet je iets vragen. Ik zei, nou dat kan. Ik zeg, heb je ook een broer? Ik zeg, nee. Nee. Ja, maar ik zag iets op tv en dat spreekt het jou. Ik zeg, nou, dat was ik. Weet je, ja, zulke soort dingen, die rijdt je naartoe en dan komt dat zo in je op, weet je wel, ineens. En ik moest ineens denken aan het opdragen van onze kinderen. Het opdragen van alle drie de kinderen is hier gebeurd. Op dit podium, ja, het is een beetje veranderd, maar wel in dit stuk, zeg maar. Weet je wel, en dat zijn allemaal dingen die dan naar boven komen. Ons afscheid 11 jaar geleden, toen we in Dongen zijn begonnen met hoop. Weet je wel, dat soort momenten, die komen dan ineens weer in je op. En als je een tijdje niet geweest ben, en dat is natuurlijk nu ook gebeurd, dan gaan ook allerlei mensen vragen hoe het met je gaat. Logisch, hè? Is ja logisch, toch? Ja, dat is gewoon heel logisch. Als je iemand even een tijdje niet gezien hebt, vraag ik, hoe gaat het met je? Ja, het eerste, makkelijkste antwoord is, goed hoor. Of, het gaat wel hoor. Maar ja, heel veel zegt dat eigenlijk niet. Dus ik wil eigenlijk wel iets zeggen over afgelopen jaar. Als ik kijk naar afgelopen jaar, is het een heel hectisch jaar geweest. Ik heb enorm druk gehad op mijn werk. We hebben een wisseling van baas gekregen. Daardoor ook veranderingen personeel. Ging niet helemaal goed. Ging iemand weer weg. Kwam iemand weer bij. Nou ja, je kan het een beetje voorstellen. Dus enorm druk. Heel veel extra gewerkt. Een beetje te veel van het goede eigenlijk. Esther de ouders ging het heel slecht. Ging heel hard achteruit. Mentaal, geestelijk zeg maar. Moesten naar de gesloten afdeling. Wonderbaarlijk wel, ongelooflijk, echt een wonder van God, zo zien we het nog steeds. Binnen een week geregeld dat ze naar Dongen konden komen. Wat normaal gesproken echt niet normaal is. Maar vervolgens ook, 2 weken later overlijdt mijn schoonmoeder. Totaal eigenlijk onverwacht. Ze waren net in de buurt, het was net geweldig, wat echt zoiets, oh wat fantastisch, we konden ze mee naar huis nemen. En ineens gebeurt dat. En ik dacht, ja, weet je, het is goed en ze was 84 en ze was al heel slecht. En je hebt dat gevoel van, ach, het is oké. Maar uiteindelijk heeft het heel veel bij me gedaan. Dan heb ik echt heeft me heel veel energie gekost. Heb ik echt ook wel in een dip gezeten. En Esther natuurlijk ook. Ik moet jullie trouwens de groeten doen van Esther natuurlijk. Ze kon helaas niet mee. Dus dat zijn dingen die gebeuren. In hoop gaat het prima op zich. Maar er gebeurt van alles. Ook lijden. Hey, echtscheiding, ziekte, pas geleden een jonge vrouw, een miskraam van een baby 4 maanden oud, wat toch geboren moet worden. Weet je wel, aan de andere kant, ook een jonge vrouw, zwanger, van een baby waarvan iedereen zei, nou dit gaat niet goed komen. En wonderbaarlijk herstel, al in de buik. Dat je denkt, ja dat kan ook. Vervolgens moet dat kindje geopereerd worden. Op precies dezelfde dag dat die miskraam plaatsvond. Het kindje wordt geopereerd, het andere kindje. Nou, je mag gerust weten, toen ik het appje kreeg, ik had echt zoiets, wat gaat er gebeuren? Maar het was goed. Het is allemaal goed gegaan. Maar gewoon die wisselwerking tussen lijden, tussen verdriet, maar ook de mooie dingen. We hebben jonge mensen gedoopt. We hebben prachtige diensten gehad. Maar het leven gaat door. Het leven gaat door met ups en met downs. Niets menselijk is ons vreemd, zeggen we dan, toch? He, dat is zo'n uitspraak. Ik had hem even opgezocht. Ik dacht, ja, wat zegt dat nou? Maar dat is, ja, daar hebben we ook in de kerk natuurlijk gewoon mee te maken. En als je dan om je heen kijkt, he, veel onrecht, veel leed. Dan mag de volgende op, je zagen de plaatjes al. vluchtelingenstroom. De IS, aanrandingen in Keulen, om er maar een paar te noemen. Dichtbij is er ook leed. In hoop, maar ook hier. Hier is ook van alles gebeurd. En ik heb geluisterd naar jouw preek, Hans, van vorige week. En het is goed om te beseffen van, er gebeuren dingen. En om, zoals Hans het zei, om ook naar positief te kijken. Dus niet altijd alleen maar naar de negatieve te kijken. Maar ook aan de positieve kant te kijken. Maar ik heb niets voor niets mijn preek vragen genoemd. Omdat ik daar wel mee loop. En dat ik toch dacht, oké, het is goed. Ik heb vorige week ook gesproken. Ik vond het heel bijzonder om jouw preek te horen, Hans. Ook over negatief en positief. En hoe snel gaan we niet in het negatieve hangen. En blijven naar het positief kijken. Maar aan de andere kant was bij mij wel steeds die vraag van, als we alles om ons heen zien, vraag je toch wel af, waar is God? Toch? Ik wel, in ieder geval. En hoe lang gaat dit eigenlijk nog door? En waarom doet God er niks aan? Waarom grijpt hij niet in dan? En we zien heel veel dus kwaad en onrecht om ons heen. En soms is dat heel moeilijk om te zien. Ik vind dat heel erg moeilijk om te zien. En dan wil ik het wel uitschreeuwen naar God, omdat ik het niet snap, omdat ik het niet begrijp. En maar u bent er. En dat weten we toch? Amen? God is er. Maar toch, waarom gebeurt dit dan? En ik denk dat dat gewoon hele oprechte vragen zijn. Waar bent u, God? Wat bent u aan het doen? Bent u een goede God? Waar is de rechtvaardigheid? En misschien ben je vandaag hier en heb je die gedachte al eens vaker gehad. Misschien heb je hem op dit moment. Maar het feit is dat zelfs Gods profeten zich dit afvroegen. En vragen gesteld hebben in de Bijbel. Dezelfde vragen die wij ook hebben. Ik wil vandaag spreken over Habakuk. Wie het boek geschreven heeft is een beetje onduidelijk. En er is heel weinig over de profeet Habakuk bekend. Habakuk spreekt niet tot menselijke toehoorders of lezers. Maar hij spreekt eigenlijk met God. Met God in een soort dialoog. En hij heeft heel veel vragen. Hij snapt een aantal dingen niet. Hij is verdrietig om het leed dat hij ziet. En hij lijdt ook onder het onrecht. Habakuk is geen lang boek. Het heeft maar 3 hoofdstukken. En het boek is geschreven in de tijd dat Israël een verdeeld koninkrijk was. En hij was een profeet voor Juda. En er was heel veel zonde in Juda. En de mensen hadden eigenlijk geen oog meer voor God. En deden waar ze zelf zin in hadden. Ze offerden zelfs hun kinderen aan heidense goden. En Habakuk is boos door al de zonde die plaatsvindt in het land. En hij schreeuwt het uit, klagend naar God. En het begint dus in hoofdstuk 1, vers 2 tot en met 4. Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en luistert u niet? Moet ik geweld schreeuwen en brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil en ziet u zelf de ellende aan? Ik zie zelfs slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en groeiende tweedracht. De wet wordt ondermijnd. Het recht krijgt niet langer zijn loop. De wettelozen verdringen de rechtvaardigen. Het recht wordt verdraaid. Habakuk stelt dezelfde vragen die jij misschien ook al eens gesteld hebt. Waar is God te midden van de ongerechtigheid? Hoe lang nog voordat u gaat reageren, voordat u antwoord geeft? Habakuk vindt eigenlijk zelfs dat God niets doet. Zelfs al klaagt Habakuk over de inactiviteit van God, God antwoordt aan Habakuk. God antwoordt niet heel vaak duidelijk op onze vragen. En ik denk dat dat soms ook wel met een reden is. En een van die redenen is, en misschien zijn er wel meer, is dat het antwoord op onze vragen vaak verder gaat als ons verstand. En Habakuk gaat dat ook voelen door het antwoord wat God geeft. En laten we gewoon eens doorlezen in Habakuk en kijken welk antwoord God geeft op de klacht van Habakuk. Over het geweld en de zonde die er is bij Gods volk, het volk van Juda. Kijk naar de volken. Let goed op, jullie zullen verbaasd zijn en verbijsterd. Er gebeurt iets nog tijdens jullie leven. iets zo uitzonderlijks dat je het niet zult geloven als het je wordt verteld. Ik laat de Galdeeën komen. Dat grimmige, onstuimige volk dat de hele aarde doorkruist om andermans woonplaatsen te bezetten. Geducht en gevreesd is het. Het stelt zijn eigen wet. Vertrouwt op eigen macht. En dan gaat het nog door met redenen waarom ze zo gevreesd zijn. Hun kracht, hun gewelddadigheid. En dat ze om niemand geven, alleen als om zichzelf. En dan eindigt het met vers 11. Dan trekt de wind verder en waait voorbij. Boete zal hij die van zijn kracht zijn God maakt. Wat God zegt is dat hij Juda gaat straffen voor hun zonde. Voor hun geweld, voor hun onrecht. En dat hij daar de Galdeeën, de Babyloniërs zijn dat, voor gaat gebruiken. Een nog zondiger en gewelddadiger volk. Nou, als Habakuk het leven hiervoor al niet begreep, nu begrijpt hij het helemaal niet meer. Hoe kan je nu een zondiger volk laten komen en Israël laten overwinnen? Is dat rechtvaardig? Hoe kan God nu zoiets doen? Dus roept Habakuk het weer uit naar God met een klacht. Bent u, Heer, niet altijd mijn God, mijn heilige geweest? Wij zullen toch niet sterven? Om het vonnis te voltrekken, Heer, hebt u de Galdeër opgeroepen. U hebt hem ertoe bestemd, o rots, om ons te straffen. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouweloze? Zwijgt u nu de wetteloze verslindt, wie rechtvaardiger is dan hij? Als vissen in de zee maakt u de mensen, als kruipende dieren zonder leider. De Galdeër slaat ze allemaal aan de haak, sleept ze mee in zijn net, verzamelt ze in zijn fuik. Daarom is hij blij en vrolijk, brengt hij offers aan zijn net. Brandt hij wierook ook voor zijn fuik, alles voor een vette buit, een overvloedig maal. Mag hij maar doorgaan zijn netten te legen, meedogenloos volken blijven vermoorden. Ik ga nu op mijn wachtpost staan, betrek mijn post op het bolwerk. Kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen, wat hij mij antwoordt op mijn verwijt. Habakuk gaat terug naar God, niet begrijpend hoe God kwaad gaan gebruiken en meer onrechtvaardigheid dan Juda kan gebruiken om Juda's ontrouw te berechten. Daarom gaat hij weer klagen en wacht op een antwoord van God. En God antwoordt hem weer. Dit was het antwoord van de Heer. Schrijf dit visioen op. Grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is. Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is. Het getuigt ervan, het ligt niet. Ook al is het nog niet vervuld, wacht maar, het komt zeker. Het zal niet uitblijven. Wie niet oprecht is, kwijnt weg. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. En als je, ik wil bij dat laatste vers stilstaan. De rechtvaardige zal leven door zijn trouw. Als je het NBG leest, dan staat er, de rechtvaardige zal leven door geloof, door zijn geloof. En dat staat ook in de Herziene Statenvertaling. Dus de rechtvaardige zal leven door zijn geloof. En het mooie is dat vers, datzelfde vers, moet u maar eens opzoeken, wordt meerdere keren aangehaald in het Nieuwe Testament door Paulus. In Romeinen 1 vers 17, in Galaten 3 vers 11 en ook nog in Hebreeën 10, 38, 39. De rechtvaardige zal leven door zijn geloof. Het moedigt Gods volk aan. Het moedigt ons aan om geloof te hebben in hem. En dit is een heel mooi boek om te praten over geloof. Want we zien Habakuk eigenlijk middenin een worsteling met zijn geloof. En dat kennen we denk ik allemaal, een worsteling in ons geloof. En laten we gewoon eens wat vragen beantwoorden over geloof. Zodat we ook het beter kunnen begrijpen. Wat is geloof? Is geloof vertrouwen op wat we kunnen begrijpen? Hebreeën 11 vers 1 zegt het volgende. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Hoe kunnen we zeker zijn op wat we hopen en zeker zijn van wat we niet zien? Is dat blind geloof? Of is dat wishful thinking of zo? Geloof in wat je ziet. Veel mensen stellen hun geloof in dingen wat ze kunnen zien. Ik denk dat ze hun geloof eigenlijk niet stellen op wat ze zien, maar ze stellen eigenlijk geloof in zichzelf. En in hun vaardigheid om op de juiste manier bepaalde dingen te interpreteren En dan te begrijpen wat ze zien. En het probleem daarmee is dat we niet alles wat we zien op de juiste manier interpreteren. Hoe kunnen we bepalen waar we geloof in hebben? Zouden we geloof kunnen hebben in God? Zouden we geloof kunnen hebben in Hem, niet alleen als we niet alles kunnen zien, maar zelfs als we de dingen die we kunnen zien totaal niet snappen? Hoe kunnen we geloof hebben als wat we zien in tegenstelling lijkt te zijn met wat we geloven over God? En hier heeft Habakuk mee te maken. En daar hebben we heel vaak zelf ook mee te maken. En dan zien we eigenlijk de werkelijkheid van ons geloof. Het is niet heel moeilijk om door geloof te leven als we kunnen begrijpen en kunnen zien hoe alles gaat. Het is veel moeilijker om door geloof te leven wanneer we niet begrijpen wat God aan het doen is. Is God geloofwaardig? Is Gods karakter zodanig dat ik geloof in Hem kan hebben, zelfs als het leven waar we in zitten niet te vatten is voor je? Ik denk dat het antwoord volmondig ja is. Ja. God is liefde. 1 Johannes 4 vers 16. We hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. God is trouw en betrouwbaar. Als hij zegt dat hij iets gaat doen, dan heeft hij het ook gedaan. We leven in een tijd dat we kunnen zien dat God trouw is aan zijn woord. Als je kijkt in het Oude Testament, kijk even simpel naar het leven van Abraham. Ik lees het even voor, het staat niet op de PowerPoint. Abraham boog zich diep neer, maar hij lachte en dacht, hoe zou iemand van 100 nog een kind kunnen krijgen? En Sara, zou zij op haar 90ste nog een kind ter wereld kunnen brengen? En hij antwoordde God, ik zou al gelukkig zijn als Ismaël onder uw bescherming mocht staan. Maar God zei, nee, je vrouw Sara zal je een zoon baren die je Isaac moet noemen. En met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden. Het is uitgekomen. Het is uitgekomen. Denk aan Jezus. God beloofde een Messias die zou komen en redding zou brengen. Hij gaf meerdere profetieën over zijn komst, zijn lijden, over zijn geboorte, over zijn dood. Het is uitgekomen. Waarom worstelen we dan toch vaak nog met ons geloof? Belangrijk is, als we worstelen om door geloof te leven en ons afvragen wat God aan het doen is, als we zoveel problemen zien en dingen zien die we niet begrijpen, dat we stoppen onze focus te hebben op wat we niet weten of begrijpen. Maar dat we onze focus leggen op wat we wel weten. God is liefde. God is trouw. God is betrouwbaar. En dat is wat geloof doet. Ik begrijp niet alles wat er gebeurt. Maar dit weet ik wel. Ik weet dat u trouw bent aan uw woord. Ik weet dat u liefde bent. U heeft dat laten zien door het offer van uw zoon. Ik weet dat u rechtvaardig bent. Geloof betekent niet dat je alles moet begrijpen. Ik denk zelfs dat geloof betekent dat we niet alles weten en begrijpen. Geloof betekent dat we hem vertrouwen en kennen in wie we geloof hebben. Na de tweede vraag van Habakuk vertelt God dat de Babyloniërs ook geoordeeld zullen worden voor hun zonden. En vertelt hoe dat zal gebeuren en waarvoor ze geoordeeld zullen worden. Ze zullen niet ontsnappen aan het recht. En dan in hoofdstuk 3 bidt Habakuk een diepgaand lied van geloof. Midden in zijn niet begrijpen. Midden in dingen die niet zinvol zijn. Omdat hij zijn focus had verlegd van de dingen die hij niet begrijpt. Naar hem in wie hij geloof heeft. Ik zal het eerste stukje voorlezen en daarna komt nog een stukje, een tekst die ik graag wel geprojecteerd wil hebben. Het begint dus, Heer, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat doen, Heer, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand. Maak het in deze tijd bekend. Maar toon uw mededogen als het tumult losbarst. En dan vanaf vers 3 tot 16 vertelt hij over Gods werk door de geschiedenis van Israël. Getuigend van Gods trouw, van Gods liefde, van Gods rechtvaardigheid en kracht. En dan vanaf vers 17. Een bekende tekst. Al zal de vijgenoom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinder. Hij laat mij over de bergen gaan. Dat is krachtig geloof. Een geloof dat alleen niet alles kan zien en begrijpt, maar die zich verheugt in God, ondanks niet begrijpen, weten dat God goed is en in staat is om alles te doen. Worstel jij met je geloof, je mag de volgende erop zetten, worstel jij met je geloof in omstandigheden die je niet snapt en voor je gevoel zinloos zijn? Heb je veel vragen? Het is belangrijk dat we begrijpen dat niet alles wat er gebeurt in onze ogen zinvol zal zijn. Maar dat we onze ogen gericht mogen houden op de Heer. Wetend wie Hij is. Dat Hij trouw is aan zijn belofte. Dat Hij liefde is. Rechtvaardig is. En dat Hij volledig in staat is te doen alles wat Hij gezegd heeft. Dat Hij zal doen. En ik wil eindigen met de tekst die Marco ook heeft aangehaald en ook Hans vorige week nog een keer. Ik gebied je dus, uit Jozua 1 vers 9. Wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Amen.